Iedereen, goedenavond. We hebben een verontschuldiging, dat is Hans Lekkerbroek die met verlof is. Joris, ik heb gezien dat jij heel laat uw opmerkingen gegeven hebt. Je mag uw opmerkingen en vragen stellen, maar het antwoord zal meegegeven worden in het verslag. Volgens het artikel dat voorzien is in het huishoudelijk reglement is het 8 uur op voorhand. Goed, puntje 1. Notulen van de vorige zitting waren geen opmerkingen, zodanig dat het punt is goedgekeurd. Puntje 2, de akteneming van de coördinatie van de budgetwijzigingen voor het jaar 2023 en het budget voor het jaar 2024 van de verschillende kerkfabrieken. Het Centraal Kerkbestuur zorgde voor de coördinatie hiervan en keurde deze ook goed in een zitting van 14 september. Alles is opgenomen binnen het meerjarenplan. Dus er waren ook geen opmerkingen, zodat ik het punt ter stemming kan leggen. Of gewoon een akteneming? Ja, akteneming, sorry. Puntje 3. Komen we aan een aantal algemene vergaderingen. We gaan naar het einde van het jaar toe. De eerste is de algemene vergadering van buitengewoon algemene vergadering van Ecowerf van 20 december. En de vaststelling van het mandaat van onze gemeentelijke vertegenwoordiger, zijnde Roland-Augustin, waar wij hem de opdracht geven om met alle agendapunten akkoord te gaan. Ook hier waren geen opmerkingen, zodanig dat het punt ter stemming kan leggen. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? 1-2 onthoudingen. 18 stemmen voor. Puntje 4. Goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Polstok, waar we aan onze gemeentelijke vertegenwoordiger zijn, onze burgemeester Joël van der Elst, de opdracht geven met alle agendapunten akkoord te gaan. Ook hier waren geen opmerkingen. Lek het punt ter stemming. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? 2 onthoudingen. 18 stemmen voor. Puntje 5. Goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Iverlek op 15 december 2023 en vaststelling eveneens daar van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger, ook Roland Gustin, waar wij hem vragen om alle agendapunten goed te keuren. Ook hier geen opmerkingen. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? 2 onthoudingen. 18 stemmen voor. Volgende buitengewone algemene of buitengewone statutaire vergadering van de Watergroep, 15 december. En vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger, al daar, dat is Juri Verhoeven. En vragen hem ook om alle agendapunten goed te keuren. Ook hier geen opmerkingen. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? 2 onthoudingen, 18 stemmen voor. In puntje 7 vragen we de goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Riabra en dan op 18 december 2023 en dan ook de vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger zijnde Jimmy Gijns, waar wij hem vragen om alle agendapunten goed te keuren. Ook hier geen opmerkingen. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? 2 onthoudingen, 18 stemmen voor. Komen we aan het puntje 8, waar we het hebben over het reglement van de vlagjeswedstrijd. Dus het gemeentebestuur wenst de lokale middenstand blijvend te ondersteunen. Er is al een paasactie geweest en dus ook een eindejaarsactie. Om de lokale economie nu extra te stimuleren, stelt het college van burgemeester en schepenen voor om een vlagjeswedstrijd te organiseren zonder kosten voor de deelnemende handelaars en dat tijdens de tractor lichtstoet in december. Daar waren een aantal vragen. Wouter?
Ja, het is mij niet duidelijk wie net de deelnemers kunnen zijn. Zijn dat de fotografen of de gefotografeerden? En in het geval dat het een fotograaf is, De gemeente houdt zich het recht voor om de foto's te gebruiken in publicaties. Hoe zit dat dan met de toelating van de mensen die in beeld zijn om die foto's te mogen gebruiken?
Ja, Wouter, we hebben daar inderdaad ook over nagedacht, omdat dat door de gegevensbescherming allerlei problemen of uitdagingen met zich meebrengt. Dus hoe we het nu willen oplossen, hè, we willen maximaal digitale oplossingen daarvoor opnemen. Hè. Dus we gaan laten registreren via een digitaal systeem in onze website, waar de persoon, is dat nu iemand die op de foto staat of is dat nu degene die de foto neemt, dat laten wij in het midden. Dat laten wij aan degene die de foto indient eigenlijk over. Hè. Dus de indiener spreken we eigenlijk. En wij gaan daar natuurlijk de nodige disclaimers bij voorzien, bij het inschrijvingsformulier, ja, dat de verantwoordelijkheid over het verdelen hè, en dat zij zich akkoord verklaren met dat deze foto en de personen die daarop staan, dat die verantwoordelijkheid bij hun berust om die te mogen delen. Zoals dat bij meerdere websites gebeurt, dat je verschillende zaken neemt. De juiste formulering op de website zal natuurlijk met onze DPO-manager en de juridische achtergrond gebouwd zijn. Dus wij gaan die verantwoordelijkheid bij de indiener leggen. En zijn toelating vragen om dat natuurlijk ook te verdelen.
Dank u, Tom. Volstaat dat, Wouter?
Heeft dat dan invloed op de mogelijkheid om mee te doen? Stel, ik heb een mooie foto gemaakt, ik stuur die in. Ik weet zelfs niet wie er op die foto staat, iemand een snapshot in het passeren. Maar ik kan die wel insturen, maar dan moet ik er eigenlijk bij zeggen van niet voor publicatie. Is het zo dat het werkt?
Dan ga je niet voldoen aan de reglementen en ga je niet kunnen indienen. Dat is eigenlijk de bedoeling. Als je daar zelf geen zekerheid over hebt of als je daar een risico in hebt, dat gaat te complex maken als we daarin gaan moeten beginnen shiften. Dus de indiener draagt daarvoor de verantwoordelijkheid.
Oké. Okay. Joris, je had een vraag, mocht ze stellen.
Ik had er gelezen dat iedere handelaars kunnen maar meedoen zolang er promotiemateriaal is. Ja, promotiemateriaal, dat zijn die vlakjes. Ja, hoeveel vlakjes worden er dan voorzien en hoe worden die verdeeld? Is dat iedere handelaar die krijgt er evenveel om aan zijn klanten uit te delen? Ik kan me voorstellen dat misschien een boekhouder minder vlakjes nodig heeft dan een bakker. Dus dat was een beetje de vraag hoe dat dan praktisch in zijn werk zal gaan. Vooral ook omdat, ja, één keer als promotiemateriaal op is, kan de volgende handelaar blijkbaar niet meer meedoen. En mijn tweede vraag was inderdaad ook bij die privacy. Degene die de foto indient, is niet noodzakelijk degene die allemaal op die foto staat. Hè? En weet degene die de foto indient wie dat allemaal is. Maar ja, dan kan hem dus niet meer deelnemen, als ik u goed begreep.
Goed, bedankt voor de vraag. Het antwoord zal meegegeven worden in het verslag. Nog vragen? Nee? Goed, dan leg ik het punt ter stemming. Wie stemt tegen? 2. Wie onthoudt zich? Niemand. 18 stemmen voor. Puntje 9. Goedkeuring van de vaststelling van het algemeen kader selectieprocedure directeur basisonderwijs. Gezien de noodzaak om titularis van directeur te vervangen in de gemeentelijke basisschool van Leefdaal, is het lokaal bestuur genoodzaakt een selectieprocedure voor het ambt van voltijdsdirecteur van basisonderwijs op te starten. En het is aangewezen om het algemeen kader met betrekking tot de selectieprocedure te versoepelen. Meer bepaald hier de voorwaarden van de vaste benoemingen die we aanpassen. Ook hier waren een paar vragen. Wouter.
Het is een moeilijke vacature om in te vullen, schooldirecteur. En dan lees ik in de voorwaarden dat je dus op het ogenblik dat je dan benoemd wilt worden, dat is na, als je het al niet bent, al na een paar jaar, dat je dan nog een diploma moet behaald hebben van het OVSG, over directeurs. Nu, ik heb ondertussen geleerd dat er ettelijke andere opleidingen zijn. Er zijn er van het gemeenschapsonderwijs, er zijn er van het katholiek onderwijs, er zijn er onafhankelijk aan de Universiteit Antwerpen, specifieke opleidingen voor leidinggevenden en directeurs in het onderwijs. Ik kan me voorstellen dat er kandidaten zijn die al zo'n diploma op zak hebben en die zeggen van, goed, als ik daar ga solliciteren in Berthem, dan sturen ze mij nog eens naar school terwijl ik al bezig ben, om naar het OVSG om nog eens te leren waar ik al een diploma voor heb. Ik denk dat we daar een extra barrière aan het opwerpen zijn die we kunnen missen, aangezien dat we nu al bezig zijn met versoepelen van de regels om mensen toe te laten. Dat is één. Ik zal onmiddellijk de tweede ook stellen. Ja. We voorzien een minimale periode van 14 dagen om te reageren. Die lijkt me sowieso te kort. Oké, het is een minimum dat jullie zeggen, maar ik wil er toch op wijzen dat als jullie willen publiceren in vaktijdschriften en zo, dat zijn typisch maandbladen. En de mensen, een maandblad lezen de mensen niet in de eerste 5 dagen dat het in de bus gekomen is. Dus ik denk dat je daar toch minstens naar een periode van een maand zal moeten gaan.
Ja, Wouter, het is zeker een moeilijke vacature en daarom hebben we ook de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden versoepeld en de vereisten van vaste benoeming geschrapt. Nu, om zich kandidaat te stellen hebben ze geen attest nodig, alleen bij een vaste benoeming na hun proefperiode. Nu, wij willen gaan voor een uniformiteit en daarom stellen wij OVSG voor, omdat wij reeds gebruik maken van hun expertise en dat die expertise ook gratis is. En wat de minimale periode van 14 dagen is, die zullen we uitbreiden naar 30 dagen, sowieso.
Ja, het blijft, in het punt staat, blijft minstens 14 dagen, maar men gaat rekening houden met de langere periode, dus dat stelt geen probleem voor de tekst in het punt.
Dat eerste antwoord iets naast de kwestie was, in die zin, dat het niet gaat over expertise binnennemen van OVSG of zo, maar dat gaat over mensen die nog een deel van hun tijd zullen moeten investeren om iets te behalen wat ze al behaald hebben. En dat je daardoor extra obstakels gaat opgooien. Dus als je daar bijvoorbeeld in de tekst een diploma OVSG of gelijkwaardig of gelijkaardig invult, dan zijn mensen die al een directeursdiploma hebben, al vrijgesteld van nog eens langs de OVSG te passeren om die opleiding te gaan volgen. Dat is weer een barrière minder.
Ja. Stel je voor een abonnement in te dienen, Wouter. Daarbij dan. Dan moet ik schorsen, ja. Het amendement is gelijkwaardig.
Ja, niet gelijkaardig.
Of gelijkwaardig, ja. Ja, goed. Joris geeft ook een vraag.
Ja, omdat we natuurlijk al zo'n algemeen kader een jaar geleden hebben goedgekeurd. De gemeenteraad van 26 april 2022 en een maand later op 31 mei 2022 hebben we dat besluit van 26 april 2022 gewijzigd door 10 jaar te verlagen naar 5 jaar. Nu doen we eigenlijk iets gelijkaardigs. We schrappen onder de verschillende voorwaarden het ten tweede waarin staat is inderdaad van die vaste benoeming. Maar nu in vergelijking met 31 mei 2022 was dat gewoon een wijziging. En nu doen we opeens weer de volledige nieuwe tekst. Moeten we dan ook niet gewoon het simpel houden en ook een wijziging doen zoals de vorige keer op 31 mei? Want eigenlijk ik zie geen verschil met toen. Tenzij dat je zegt dat in een volledig nieuw algemeen kader zou zijn, maar dat is eigenlijk de enige wijziging die ik gezien heb. Ofwel zeg je van oké, we doen een nieuw algemeen kader, maar dan moet je volgens mij de vorige 2 besluiten opheffen of terug intrekken. Tenzij dat het uw bedoeling is dat je kunt kiezen welke je gaat pakken bij uw benoeming. Hè? Dat van 26 april, want dat bestaat eigenlijk nog, ofwel dit. Ik lees ook ergens bij de commentaar van dat dit geldt vanaf heden, maar dat staat ook nergens in het besluit. Het is dus ofwel het een of het ander, ofwel is dit het nieuwe en worden de vorige ingetrokken, ofwel is dit een wijziging van het vorige.
Oké, bedankt voor uw vraag. Antwoord zal meegestuurd worden.
Indienen van de vorige twee een extra artikel, dat die vorige twee worden opgeheven.
Dan mag jij een amendement indienen. Wij verwachten uw amendement.
De gemeenteraadsbeslissingen over het algemeen kader voor de selectieprocedure voor het directeur van het basisonderwijs, goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 april 2022 en de wijziging daarvan op de gemeenteraad van 31 mei 2022 worden ingetrokken.
Dat is een zeer lange tekst, Joris. Wil je die even op mail zetten en aan de algemeen directeur bezorgen? Ik schors.
Ja. Ja, allee, ik wil toch even tussenkomen. Al was het bij ordemotie om... Allee, die cinema die zou ik nu toch wel graag achterwege willen. Hè? Dus we hebben nu... Mag ik uitspreken, voorzitter?
Ja, hij krijgt nog niet het woord.
Wij hebben in het begin van de legislatuur afgesproken om de opmerkingen binnen te laten sturen de dag van de gemeenteraad zelf voor 12 uur, voor de middag. Waarom hebben we dat gedaan? We hebben dat heel goed en uitvoerig geargumenteerd, omdat we gezegd hebben, we willen u een kwaliteitsvol antwoord geven. Systematisch merken we dat dat niet gebeurt. Hè? Dat komt altijd uit dezelfde hoek. Systematisch merken we dat dat niet gebeurt. En wat u nu zegt is, ik sta buiten dat reglement, ik blijf gewoon halstarrig voortdoen en een uur voor de gemeenteraad mijn vragen stellen, want om 6 uur was ze nog niet binnen. Om 6 uur stond er nog geen enkele opmerking op. Jawel, dat is wel waar. Om 5 na 6 zelfs niet. Ja? Dan mee weet ineens wanneer ik gaan eten ben. Net voordat ik gaan eten ben, heb ik nog eens gekeken. 5 na 6. Dan stond er geen opmerking van u op. Om 7 uur stond ze er wel op. Dat is effectief zo. Dus dat is een uur voor de gemeenteraad. En nu zegt u ook nog eens, aangezien dat ik buiten dat reglement sta, dan gaan we ook, als het mij niet zingt, de punten hier beginnen uit te stellen. Dat is dus echt niet serieus. Dat is echt niet correct, Joris, wat dat je doet. De agenda wordt elke keer tijdig buiten gestuurd. Dat is 10 dagen op voorhand, of misschien zelfs nog langer. Wordt je buiten gestuurd, daar zit altijd een weekend tussen. Dus allez, ik denk dat iedereen genoeg tijd heeft om zijn punten te bekijken en te lezen, zodanig dat we kwaliteitsvolle argumenten krijgen vanuit oppositie of vanuit eender wie. En ik denk dat we al genoegzaam bewezen hebben dat we daar elke keer rekening mee houden als dat iets is waar we zeggen van oké, we moeten daarbij sturen. Het is nog maar een paar minuten geleden dat we dat gedaan hebben. Dus het is zeker niet zo dat wij daar niet constructief mee omgaan, maar ik wil toch vragen om daar rekening mee te houden in de toekomst en dan niet meer te doen. Want dat zijn spelletjes die gespeeld worden en allee, dat hoort in... Wij zijn dat hier niet gewoon in de gemeenteraad van Berthem en ik hoop dat die achterwege kunnen blijven.
Goed. Mensen nog iets te zeggen, Joris?
Ja, zal ik mijn amendement indienen, hè?
Goed, ik schors.
Ik denk dat het decreet mij voorziet dat ik amendementen staande de vergadering mag indienen.
Voilà. Ik heb niet gezegd dat je geen amendement kunt indienen. Ik schors de gemeenteraad voor 5 minuten en wij verwachten uw amendement.
We hebben nu ook niet geweigerd om de vraag te stellen. Hè?
Dus schors de gemeenteraad voor 5 minuten. Goed, de 2 amendementen zijn binnen. Chris gaat ze afprinten en jullie voorleggen. Goed. Open terug deze gemeenteraad. Iedereen heeft de amendementen kunnen lezen. Het eerste amendement van Wouter was dus waar we na OVSG invoegen of gelijkwaardig. We gaan daar eerst over stemmen. Ik denk dat we daarmee akkoord kunnen gaan vanuit de meerderheid. Wie stemt tegen het amendement van Joris, van Wouter. Niemand, wie onthoudt zich? Niemand, eenparig goedgekeurd. Dan hebben we het tweede amendement en dat van Joris dan, waar een extra toevoeging komt in artikel 8, de vorige beslissing van de gemeenteraad van 26 april en 31 mei 2022 met betrekking tot de vaststelling van het algemeen kader voor een selectieprocedure voor directeur in het basisonderwijs worden opgeheven. En dit reglement treedt met onmiddellijke ingang in werking. Ook hier denk ik dat we akkoord kunnen gaan. Dat is een terechte opmerking, Joris. Als je die eerder had gegeven, was dat allemaal geen probleem geweest. Dus stel ik voor dat we nu stemmen over dat amendement. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? Ook niemand. Eenparig goedgekeurd. Zijn er nog vragen over dit agendapunt, vooral eer ik het ter stemming leg met de amendementen erbij? Nee. Goed. Wie stemt tegen het punt aangepast met de amendementen? Niemand. Wie onthoudt zich? Ook niemand. Eenparig goedgekeurd. Puntje 9. Vragen we de goedkeuring van de vaststelling van het algemeen kader. Nee, sorry. Puntje 10 ondertussen. Dat was blijven hangen. Goedkeuring van de aansluiting. Ja, centraal aanmeldregister. Goedkeuring van het centraal aanmeldregister van de Bertumse scholen voor het schooljaar 2024-2025. De drie scholen op ons grondgebied hebben opnieuw aangegeven dat ze het aanmelden gezamenlijk willen organiseren, omdat dat als voordeel heeft dat er een eenduidige communicatie naar de ouders kan gebeuren en dat er minder dubbele toewijzingen en inschrijvingen zijn en dat er dan ook een schaalvoordeel wordt gecreëerd. Het platform dat we hiervoor willen gebruiken wordt gratis ter beschikking gesteld door de Vlaamse gemeenschap. Ook hier waren een paar vragen. We beginnen bij Wouter.
Gewoon een verduidelijking, een stuk tekst dat ik niet goed begrijp. Als daar staat, kinderen van eenzelfde leefentiteit zullen door het systeem gefilterd worden. Wat betekent gefilterd? Krijgen die voorrang en wordt dan pas de gewone procedure in gang gezet? Of hoe moet ik dat lezen? Ik begrijp het niet.
Wouter, wat die leefentiteit betreft, bij de aanvraag kunnen de ouders aanvinken dat ze voorrang hebben. En dan komen zij sowieso vooraan in het systeem. Zij weten dat zelf, dat ze kinderen, samengestelde gezinnen, waarvan een deel van de kinderen op een ander adres wonen, maar die krijgen voorrang. Die worden aanzien als één gezin.
Het begrip broertjes en zusjes van vroeger wordt uitgebreider en die krijgen voorrang.
Ja, stiefbroers en stiefzusjes.
Oké, begrepen.
Ja. Pieter?
Ja, aangezien dat het tweede jaar is dat het systeem gaat gebruikt worden, vroeg ik me af hoe dat het vorig jaar is verlopen. Ik neem aan dat het goed is verlopen. Maar zijn er al dan niet problemen opgedoken met de inschrijvingen? Ik denk dan maar aan digitale problemen of zo. Of is elk kind ingeschreven in zijn haar voorkeursschool? En indien niet, hoeveel zijn er dan in een andere school moeten gaan?
Ja, dat.
Wel, Pieter. De inschrijvingen vorig jaar die zijn prima verlopen, er zijn geen problemen opgedoken. De mensen die niet digitaal konden inloggen, konden hier op het gemeentehuis een afspraak maken en het zo komen met hulp van Joke Joné. En wat er dit jaar wel bijgekomen is, is de werkplek is toegevoegd. Mensen die in Bertum werken en kort bij een school wonen, die komen als laatste erbij. Maar die krijgen ook voorrang op allerhande vreemden die zouden komen. Mensen van buurgemeenten die niks met Bertum te maken hebben, die hier niet werken of wonen. En elk kind heeft zijn keuze gekregen. We hebben niks moeten weigeren.
Maria, jij had ook een vraag. is beantwoord, oké. Joris?
Mijn vraag is ook beantwoord.
Ook beantwoord. Goed. Geen vragen meer? Dan kan ik het punt ter stemming leggen. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? Ook niemand. Eenparig. Goedgekeurd. Puntje 11. Vragen we de goedkeuring voor de aansluiting op de DOCO-raamovereenkomst voor netwerkcomponenten. En DOCO, dat zijn de diensten ter ondersteuning van het katholiek onderwijs. Het is dus zo dat de gemeente dan van de mogelijkheid kan gebruik nemen tot afname van de raamovereenkomst via de opdrachtencentrale. Om de huidige bekabeling in het zonneveld, die verouderd en beperkt is, aan te passen. Kijken. Hier waren geen opmerkingen en vragen. Kan ik het punt zo ter stemming leggen? Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? Ook niemand. Eenparig. Goedgekeurd. Dan komen we aan puntje 12, waar we het hebben over het fietspad op de Meerbeekse Steenweg en Hulsbergstraat op grondgebied Kortenberg. Daar is het dus zo dat voor de aanleg van de fietspaden op het grondgebied Berthem werd bij de plaatproeven vastgesteld dat de zaten niet voldoende draagkrachtig is, waardoor grondverbetering nodig was. Daarnaast werd een grote afwijking vastgesteld tussen, het voorziene en het reële grondverzet. En dit alles werd verwerkt in een verrekeningsvoorstel. Er werd ook geopteerd om okerkleurige toplaag asfalt weg te laten en gewoon een zwarte toplaag asfalt te voorzien. Dus aan de raad wordt voorgesteld om de verrekening goed te keuren te bedragen van €117.800. Er waren enkele vragen. Bart?
Ja, dank u, Eddy. Ik heb wij hebben eigenlijk een aantal vragen. Wat maakt eigenlijk dat die een meerkost niet voorafgaandelijk kon ingeschat worden? Waarom is er niet een voorafgaandelijk bodemonderzoek gebeurd? En heeft die meerkost een impact op onze begroting? En wat nu bij een volgende aanbesteding, zijn er eigenlijk lessons learned? Gaat dat studiebureau nu bij een volgende aanbesteding wel een bodemonderzoek doen? En eerder hebben wij mogen zien op het plan dat er, denk ik, als ik me goed herinner, twee plaatsen zijn waar dat landbouwvoertuigen het fietspad kunnen kruisen. Is daar eigenlijk, zijn die plaatsen verstevigd geweest? Is daar aan gedacht? Is daar een betere fundering voorzien? En als laatste, wat zijn de resultaten van de snelheidsmetingen? Want ons komt er te horen dat er heel veel fietsers dan nu mijden die Meerbeekse Steenweg, omdat ja, de rijbaan nog smaller geworden is. Dat waren onze vragen.
Ja.
Dank u.
Ja, dank Bart. Ik ga natuurlijk eerlijk zijn en zeggen, dat is niet direct een punt waar ik zeer graag mee naar de gemeenteraad kom. Niettemin onvermijdelijk, omdat de werken bezig zijn. Ik denk dat Eddy de problematiek geschetst heeft en dat iedereen ook kunnen zien heeft wat er precies aan de hand was. Nu, kon dat niet voorafgaandelijk ingeschat worden? Dat is een typische vraag die altijd gesteld wordt op het moment dat je weet dat de realiteit anders is dan dat je die geraamd hebt. Hè. Dat komt heel vaak voor. Alles kan natuurlijk, maar ik wil er toch ook even zeggen, wij werken samen met een studiebureau voor dit soort werken. We hebben technisch zeker niet van A tot Z alle know-how in huis om dat te doen. Maar ik wil er toch de raad ook op wijzen dat dit volledige dossier met alle stukken erbij, met de meetstaat, met de raming, met alles wat er ging gebeuren, die is twee keer op deze gemeenteraad eenparig goedgekeurd. Zonder dat er iemand een vraag over gesteld heeft. Tuurlijk, nu, achteraf, komt dan de vraag, kon dat nu niet voorzien worden, kon dat niet vermeden worden, kon er geen bodemonderzoek gedaan worden. Ik wil daar twee concrete dingen op zeggen. Eén, wat het grondverzet betreft, dat is uiteraard altijd een inschatting die men maakt op basis van een aantal methoden. Maar eerlijk gezegd is de misinschatting hier in dit dossier toch wel heel groot geweest. En dat is een punt waar dat we het zeker met het studiebureau nog willen over hebben. Het tweede ding over het feit dat de bodem niet overal even betrouwbaar was. Het is niet zo gebruikelijk om bij wegenwerken vooraf overal sonderingen te gaan doen. Dat is hier in dit geval niet gebeurd. En Pieter gaf aan, ja, dat is altijd voor landbouw gebruikt, dus dat hadden we wel kunnen denken. Nu, over een stuk landbouwgrond, daar rijden tractors heen en weer, aanhangwagens, noem maar op. Het is niet per definitie zo dat een veld dat dan minder draagkrachtig zou zijn, zeker niet als daar bepaalde funderingen enzovoort voorzien zijn. Maar hier heeft men moeten ingrijpen en hebben we in overleg een uitvoeringsmethode gekozen van inkalking, wat ondertussen trouwens al gebeurd is. En we hopen dat dat... we denken dat daarmee de zaak geregeld is. Want je kan dat niet doen, omdat ik denk niet dat iemand hier in deze raad een fietspad wil dat binnen 5 jaar zich begint te verzakken enzovoort. Dus het is een meeruitgave die we moeten nemen. Maar ik zeg het voor wat het grondverzet betreft, daar moeten we toch nog eens een woordje praten met het studiebureau. Nu, ik ga impact op de begroting. Ja, inderdaad. Wij hebben natuurlijk contact opgenomen ook met de diensten van de provincie, die trouwens alle werfverslagen krijgen en van dit dossier constant op de hoogte worden gebracht. En vermits men daar nog geen beslissing genomen had in de deputatie over de vastlegging, hebben wij contact genomen en gevraagd, kijk, dit is een onvermijdelijke verrekening die er moet doorgaan. Kan dit nog mee opgenomen worden in het subsidiedossier? We hebben daar een negatief antwoord op gekregen, omdat de reglementering, die trouwens ook samen met de Vlaamse overheid werkt, zegt dat het maximum subsidiebedrag bepaald wordt op basis van de inschrijving en het gunningsdossier. Dus dit is iets wat er achteraf bij komt en dat zal jammer genoeg ten onze laste komen. En dat is meteen ook de reden waarom we naar een compensatie gezocht hebben en eigenlijk voorstellen om die okerkleurige toplaag, waarvan jullie gezien hebben dat dat onder de €7.000 exclusief btw kost, dat dat eigenlijk voor zo'n dergelijk vrijliggend fietspad heeft dat eigenlijk weinig meerwaarde. Als ik de gerealiseerde fietsnelwegen zie, ook in Kortenberg en weet ik wat, is dat gewoon zwarte asfalt. En dat zal hier ook zo zijn. Ook de fietsnelweg die men aan het aanleggen is langs de E40, zal ook zo uitgevoerd worden. Dus ik denk dat er weinig misverstand kan over bestaan. En dat die okerkleurige toplaag, die dan ook nog afslijt na een zekere tijd, dat dat hier in dit geval geen meerwaarde is. Voor een fietssuggestiestrook is dat natuurlijk wel zo. Ja, bij een volgende aanbesteding, alles hangt er vanaf welke soort aanbesteding het zal zijn, hè, of we daar een bodemonderzoek al dan niet moeten doen. En dan heb je ook nog over de landbouwvoertuigen een vraag gesteld. Er zijn inderdaad die plaatsen die worden... daar stelt de aannemer voor om beton te gebruiken op deze plaatsen om zeker alle risico's te vermijden dat daar een extra verzakking zou komen. We zijn ook nog eens aan het nakijken of er nog lichte aanpassingen nodig zijn, zodanig dat die landbouwvoertuigen zo beperkt mogelijk op dat tracé van het fietspad moeten rijden. Maar ja, dat is een lengte van 1,3 kilometer langs landbouwgrond. De mensen moeten natuurlijk hun gronden ook nog kunnen bereiken. Daar kunnen we niet aan doen. Resultaten van de snelheidsmetingen, daar moet ik u momenteel het antwoord schuldig blijven, Bart. Ik ga nakijken of er nog een aantal recente metingen geweest zijn door de politie. Wij hebben er zelf niet gemeten. Op het moment sinds dat de werken begonnen zijn, hebben wij dat nog niet gedaan. Maar normaal gesproken zullen er wel een paar metingen zijn van de politie. Die, ofwel kan je die zelf opzoeken op de website van de politiezone, ofwel kunnen we dat toevoegen bij het verslag, als dat voor u goed is.
Het volstaat. Pieter, u hebt ook antwoord gekregen. Joris?
Ja, mijn opmerking heb ik ook antwoord gekregen, maar ik had nog een aantal andere vragen. Omdat, ja, ik ben er ook al een paar keer gepasseerd. Op sommige plaatsen heb je daar echt een diepe, scherpe rand naar van die asfalt. Ja, als daar eens een keer een fietser naar beneden valt of zo, ik denk dat daar toch qua signalisatie dat toch iets beter moet worden aangepakt dan die paletjes die er nu staan. En dan ook van hoe zit het met de planning van de werken, want de geruchten doen de ronde dat voordanig van het rondpunt daar aan de Tomme, dat daar de weg eigenlijk voor een jaar zou worden afgesloten, dus dat er een jaar lang zou moeten worden omgereden. Is dat correct en hoe zit dat juist?
We zullen het antwoord meegeven met de notulen. Nog vragen over dit punt? Nee, lijkt het punt ter stemming. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? Ook niemand. Eenparig. Goedgekeurd. Puntje 13. Jaarrekening van de Vrije Tijdsregio Druivenstreek. Daarvan hebben jullie het verslag meegekregen. Er waren geen opmerkingen. Dan ik het punt ter stemming kan leggen. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? Ook niemand. Eenparig. Goedgekeurd. Puntje 14. Vragen we de goedkeuring van de aansluiting op het vastgoedinformatieplatform. Het proces om informatie te verzamelen voor de verkoop van vastgoed is vandaag versnipperd en zeer tijdrovend. Stedenbouwkundige informatie, milieuinformatie en andere informatie over een bepaald perceel of onroerend goed. Dat moet nu steeds en vaak manueel worden opgezocht bij verschillende administraties. En het vastgoedinformatieplatform brengt daar verandering in. De gemeente Bertum wil zich aansluiten volgens de decretale verplichting op dit vastgoedinformatieplatform. En het vervangt en harmoniseert de huidige steedbouwkundige inlichting die notarissen, makelaars, particulieren en andere overheden kunnen opvragen. Daar waren een aantal vragen. En kan ik beginnen met Pieter?
Ja, ik vind optie 2 bij de financiële gevolgen een beetje oneerlijk. Stel een projectontwikkelaar een huis koopt dat afbreekt, de grond verdeelt en in 5 percelen verdeelt, dan moet je maar 1 keer 100 euro betalen, terwijl de gemeente wel 5 keer het werk moet doen, want voor elk perceel moet het document afgeleverd worden. Is dat niet, terwijl dat hij dan nog eens 5 keer zoveel gaat verdienen bij de verkoop van al die gronden aan anderen. Klopt mijn redenering niet?
Kunnen zeggen dat dat een volledig geautomatiseerd proces geworden is. Dat zijn stedenbouwkundige inlichtingen, dus er wordt rechtstreeks uit het GIS-systeem getrokken. Ik denk inderdaad, er zijn twee mogelijkheden. Eén echt per kadastraal perceel, dat er een aparte factuur wordt betaald voor kadastrale inlichtingen. Ik denk dat het bij het voorbeeld van de ontwikkelaar, wat jij zegt, als nadien die percelen één voor één verkocht worden, dat de ontwikkelaar wel per perceel een stedenbouwkundige inlichting voor de actes moet vragen. Dus ja, maar meestal zijn dat ook kosten die voor de koper worden opgelegd bij de notariële akte en niet voor de ontwikkelaar. Of niet, ja, dan is het voor de ontwikkelaar. Maar in jouw voorbeeld is het toch, moet de persoon die het moet betalen, toch 5 keer betalen. Maar we hebben ervoor geopteerd om deze tweede optie te nemen, omdat vooral naar onze burgers kijken. Als je vandaag gaat kijken naar percelen of naar wat lijkt als één perceel waar een woning op staat, bestaat dat vaak uit een puzzel van heel wat verschillende kadastrale percelen. Vandaar dat wij ervoor geopteerd hebben om vooral onze burgers niet te veel lasten op te leggen, dat ja, als er één aanvraag is voor aangrenzende percelen, dat dat maar 1 keer betaald moet worden. Het zal er af en toe voor zorgen dat een private partij daar ook van geniet. Ja, maar dat is de bluts met de buil, denk ik. We hebben er vooral voor gekozen om hier onze burger voor op te stellen.
Dank je, Tom. Maria en Wouter, jullie hadden dezelfde vraag, denk ik. Wil jij... Ja.
Dus welke gegevens kun je juist verkrijgen in dat platform? Wat is daar juist opgenomen?
Dat is een formulier. Ik weet niet hoe dat je het... Ja, ik zie het voor mij, hè, maar dat is... Een bundel van papieren waar dat eigenlijk heel wat verschillende rubrieken op staan. Dat er zegt, oké, wat is uw gewestplanbestemming? Ligt het in een ruimtelijk uitvoeringsplan? Ligt het in een BPA? Wanneer zijn daar vergunningen voor afgeleverd? De vergunningsnummers staan daarop. Ligt het in Vengebied? Ligt het in natuurgebied? Ligt het in wateroverstromingsgebied? Zijn er verkavelingen? Zijn er niet vervallen verkavelingen? Dus dat is eigenlijk een automatische checklist. Het is terug te vinden op de Vlaamse website. Ik zou u de link geven. Ik heb hem hier voor mij staan, maar het is te ingewikkeld om te dicteren. Maar het is terug te vinden. Dus eigenlijk is er een onteigeningsplan een hele lijst aan vinkjes. Je wordt daar niet in detail bevraagd, maar dat is inderdaad bij wet naar voren gekomen om eventuele verdoken gebreken of dingen die men liever niet wilt vertellen bij een verkoop toch wel zichtbaar te laten worden. Dus dat dat een checklist is met allemaal wettelijke instrumenten. Waar ja, nee, een bepaalde dossiersnummers in staat, waar dat je dan verder kan gaan opzoeken en gaan navragen bij ons als lokaal bestuur.
Eventueel kans op vervuilde grond of zo, dat zal daar... Dus OVAN-verslag.
Ja, inderdaad. Voor milieu staat er het soneringsplan en risicogrond. Dat zijn twee parameters die er voor milieu in staan, inderdaad.
Zijn er nog vragen? Nee? Goed, dan kan ik dat punt in zijn geheel ter stemming leggen. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? Ook niemand. Eenparig.
Goedgekeurd.
Puntje 15, gaan we naar Leefdaal. Dan vragen we de goedkeuring van de benegeningswerken en rioleringswerken van Aquafin voor de voercollector 6 in Leefdaal, ter hoogte van de Dorpstraat en Neerijse Steenweg. Daarvoor geef ik het woord aan Mark, die daar de deskundige uitleg zal over geven.
Ja, ik weet niet of er een toelichting nodig is, want er zijn een paar vragen gesteld. Misschien mogen die eerst gesteld worden en dan ga ik nog wel in op de aspecten waar jullie uitleg over willen.
Goed, dan gaan we eerst over naar de vragen. Wouter?
Ja, het mij was het gewoon formeel. Ik mankeerde de adviezen en dergelijke, maar die zijn bijgevoegd. Maar gezien dat we het toch over timing hebben, je moet... wel bij de zaak blijven een paar keer controleren dat alles er is. Dat is dan een puntje kritiek naar jullie toe.
Oké. Ik heb dat ook gisteravond nog gevraagd om dat erbij te voegen. Waarom zaten die er niet bij, Wouter? Omdat geen enkel van die adviezen inging op de zaak der wegen. Dus ik moet dat toch nog een keer herhalen naar deze gemeenteraad. Dat is het enige aspect over dit dossier dat op de gemeenteraad moet komen. Dus het gaat over een stap die je moet zetten in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag. En dus, vermits er hier straten bij betrokken zijn, wegen bij betrokken zijn, moet het aspect van de zaak der wegen op de gemeenteraad komen vooraleer de vergunning kan verleend worden. Maar het is tegelijkertijd ook zo dat de gemeenteraad zich niet kan en niet mag uitspreken over alle andere aspecten van de zaak. Niettemin hebben jullie eind september al het advies dat de gemeente gegeven heeft in dit dossier aan de Vlaamse overheid die de vergunning zal verlenen. Daar is ook alles uitvoerig aan bod gekomen, over 9 bladzijden. We hebben nu de adviezen ook bijgevoegd. Je zult daar ook zelf kunnen vaststellen hebben dat daar eigenlijk niet ingegaan wordt op de zaak der wegen. Ook niet bij die 2 bezwaren die zijn ingediend. Ging daar ook niet over. Dus vandaar dat hier samenvattend gezegd geweest is. Die handelen niet over de zaak der wegen. Dus we hebben dat, of beter gezegd, de mensen van onze dienst hebben dat niet spontaan al die verschillende adviezen bijgevoegd. Maar jullie hebben ze nu, dus je hebt dat zelf kunnen constateren. Laat mij van de gelegenheid gebruik maken dat dit hopelijk de laatste halte is in het dossier Leefdal Centrum. Er zijn al 2 omgevingsvergunningen verleend. Dit is het laatste stuk tussen Bosquet en Neerse Steenweg, het stuk Aquafin. Daar is ondertussen de bevoegde commissie op Vlaams niveau al samengekomen en men wacht eigenlijk de beslissing van onze gemeenteraad af om die vergunning te gaan verlenen. Laat ons dan hopen dat er, als wij nog maar eens een keer een geel papier moeten uithangen daarvan, niemand nog in zijn hoofd haalt om binnen de 30 dagen nog beroep aan te tekenen. Misschien nog voor de volledigheid meegeven dat, u zal dat gezien hebben in het dossier, dat er eerst een ongunstig advies afgeleverd was door Natuur en Bos. En dat had te maken met het feit dat er een opening moest blijven in het wilgenvlechtwerk van de oevers van de vijver, omdat daar de padden en de kikkers gemakkelijker moesten inkomen. Om die redenen hebben wij een nieuw openbaar onderzoek moeten doen, waardoor dat we 2,5 maanden tijd verloren hebben, om maar te zeggen. Nu, naderhand is dat vervangen door een positief advies en ik hoop dat we nu echt wel door kunnen. De laatste hand wordt gelegd aan het aanbestedingsdossier en we hopen daar binnenkort mee ook naar de gemeenteraad te kunnen komen.
Dank u, Mark. Bart, jij had nog een bijkomende vraag, dacht ik.
Niet een vraag, dus gewoon iets ter discussie. Is er ooit gedacht geweest aan een fietspad versus de fietssuggestiestrook, van eventueel te denken van een fietspad aan te leggen? Ik weet dat het heel beperkt is qua plaats, of is dat gewoon out of the question?
Bart, je moet die rooilijn toch echt eens goed bekijken. Er zijn plekken op dat tracé tussen Bosquet en Neerse Steenweg waar de afstand tussen de huizen geen 10 meter is. Minder dan 10 meter. Dus dat is een plek waar heel veel verkeer door moet, waar ook lijnbussen en schoolbussen door moeten. En uiteindelijk is hier noodgedwongen gekozen voor een zo goed mogelijk voetpad langs weerszijden te zetten en voor fietssuggestiestroken. Maar fietspaden, dat is totaal uitgesloten. Dat is niet mogelijk om dat daar kwalitatief te doen.
Zijn er nog vragen? Ja, Pieter.
Dus de volgende stap is dat aanbestedingsdossier. En wat is dan ongeveer een termijn? Of kunt je er niks op zetten? Of is dat jaren? Is dat nog 2 jaar? Is dat nog een half jaar? Is dat...
Dat is natuurlijk een $1 million question. Ik heb geleerd van alleen maar zeer affirmatief over iets te zijn waar dat je zeker van bent. In deze zijn er al zoveel onzekerheden geweest. Jullie weten dat. Dat is bij wijlen echt niet leuk geweest om dit vooruit te krijgen. Wat zijn grote elementen in de timing? Dus op dit moment is men echt bij Studiebureau Sweco de laatste hand aan het leggen aan het volledige aanbestedingsdossier. En dat is echt een gigantisch onderneming hier. Daar is wel al heel hard aan gewerkt. De bedoeling is dat dat aanbestedingsdossier buiten gaat en dat we één aannemer zoeken voor de drie gedeelten, zijnde dit, Kerkring en Kleine Kerkstraat en Neres Systeemweg tot aan de Blankaart en de zijstraatjes daarvan. Er is één zaak al in voorafname gebeurd. Dat is de riolering in de Parochieweg. Die is gelegd, omdat we daar met de school bezig zijn. Dus dat gaat uitgestuurd worden. Ja, dan heeft men een zekere tijd als aannemer om daarop in te spelen. De prijzen gaan moeten bekeken worden. Er gaat een gunning moeten gebeuren. En dan gaat er een afspraak moeten zijn met die aannemer wanneer die kan beginnen. Er gaat rond de tafel gezeten worden, rond fasering enzovoort, want het is uiteraard niet de bedoeling om daar alles ineens open te leggen, maar dat fasegewijs te doen. Maar daarvoor moet er nog heel wat dingen gebeuren. Dus we hebben vorige week nog een coördinatievergadering gehad met Fluvius, elektriciteit, gas, Telenet, Proximus, de watergroep, vul zelf maar in, alle nutsvoorzieningen, want dat is eigenlijk een stuk moeilijker dan op het einde een strook asfalt gaan leggen als alles gelegd is onder de grond. Dus daar zijn de nodige afspraken mee gemaakt. En eigenlijk zouden die nutsmaatschappijen moeten gedaan hebben voor de zomer van volgend jaar. Dat zit niet in de aanneming waar ik het daarnet over had, hè. Dus dat is hun werk, dat gaat vooraf gebeuren. Er zijn al een aantal voorbereidende elementen gebeurd. Men heeft al wat sleuven getrokken om de precieze positie van bepaalde nutsleidingen terug te vinden. Maar dus die gaan allemaal en in goed overleg de nutsvoorzieningen, de werken al doen, die moeten gebeuren vooraleer men eigenlijk aan de riolering begint. Want de riolering, dat is ja, onder de grond. En dan het allerlaatste is, pardon, is de bovengrond waarbij alles dichtgelegd wordt. En een meer preciezere timing ga ik op deze moment niet geven. Wij zetten er alles op dat die nutsvoorzieningen tijdig zouden klaar zijn. Zodanig dat als we dat wat timen met de aanbesteding, dat er voldoende tijd is. Die kan gegeven worden aan de aannemer om de realistische prijs in te dienen, dat de dossiers kunnen nagekeken worden, dat er kan gegund worden en dat er dan kan afgesproken worden met een aannemer om de werken te starten. Misschien ook nog aangeven, wij hebben een oproep gedaan naar geïnteresseerde inwoners om als een soort van klankbordgroep op te treden. Daar zijn een aantal mensen die zich daarvoor kandidaat gesteld hebben. Wij gaan nu donderdag overmorgen voor de tweede keer vergaderen. En de bedoeling is om ook de bezorgdheden die mensen hebben die daar in de buurt wonen, van dat allemaal mee te nemen en stelselmatig informatie te verschaffen. En ervoor te zorgen dat iedereen die met vragen zit, alleen tijdig op de hoogte is.
Dank u, Mark. Zijn er nog vragen? Nee. Kan ik het punt ter stemming leggen? Wie stemt tegen? Niemand, wie onthoudt zich? Ook niemand, eenparig goedgekeurd. Puntje 16. We hebben het over de erfpachtovereenkomst tussen de gemeente Berthem en het autonoom gemeentebedrijf, zijn de AGB Belleco, met betrekking tot de sporthal Verona. Het autonoom gemeentebedrijf Belleco werd opgericht met de bedoeling om vooral in te staan voor de exploitatie van infrastructuur die ter beschikking gesteld wordt van derden in verband met sport, cultuur en andere vrije tijdsactiviteiten. De sporthal Verona werd reeds in oktober 2021 voorlopig opgeleverd, maar er waren een ganse lijst aan gebreken vastgesteld die nog met de aannemer dienden opgelost te worden. En daarom was het ook niet mogelijk om tot een akkoord te komen met betrekking tot de eindafrekening van de bouw. Inmiddels is die eindafrekening opgesteld en de sporthal Verona heeft, betreft een infrastructuur die in aanmerking komt om beheer en exploitatie ervan toe te vertrouwen aan het AGB. Door middel van de vestiging van een erfpachtrecht hevelt de gemeente vanaf 1 december 2023 het beheer en exploitatie van de sporthal Verona en de bijbehorende parking en groenaanleg over aan het AGB Belleco. Hierdoor hebben jullie ook, dat hebben jullie kunnen lezen, kan de gemeente eenmalig als optionele btw-plichtige optreden en de btw op de bouwkost van de sporthal in aftrek brengen. Ook daar waren een paar... Of was er één vraag? Joris, je mag ze stellen.
Ja, voor dus, het hoofdpunt is natuurlijk btw recupereren. Maar dat maakt natuurlijk ook dat er btw wordt gefactureerd aan de sportclubs. Dus voor de sportclubs wordt in principe de prijs voor de sporthal te huren wat duurder, omdat er in het verleden tot nu eigenlijk geen btw wordt gefactureerd aan de sportclubs. Dit terzijde, maar dus over de erfpachtovereenkomst. Die erfpachtvergoeding is te betalen gedurende 99 jaar. Als ik het goed heb begrepen, hebben we de kostprijs van de sporthal gedeeld door 99. En is dat dan de jaarlijkse erfpachtvergoeding? Nu ja, die sporthal die bestaat. Wat is de levensduur van de sporthal? Wordt die dan ingeschat ook op 99 jaar? Ik denk dat dat dan misschien toch wel wat minder zal zijn. Dus als ja, daar blijf ik een beetje op mijn honger zitten. Van ja, wat gebeurt er dan als er over 50 jaar misschien de sporthal aan vervanging toe is, maar we zitten met een erfpachtovereenkomst van 99 jaar. Anderzijds, artikel 9 zegt wel dat de erfpachter, dus Belleco, waar we zo dadelijk voor namens zullen vergaderen, die moeten gedurende 99 jaar zorgen dat het gebouw in goede staat van onderhoud blijft. Ik vind dat allemaal een beetje tegenstrijdig, die bepalingen. Ja, inderdaad, ja, erfpacht is voor 99 jaar, dat is nu zo eenmaal zo. Maar moeten we niet eerder uitgaan van de levensduur van die sporthal? Dan heb ik nog gezien artikel 10, daar stond nog een open vraagteken. Er moest nog iets ingevuld worden, een aantal kalenderdagen. Dat zou ik toch ook graag op voorhand willen weten, wat er wordt ingevuld voor het leerdag dat ik dat kan goedkeuren. En artikel 19, denk ik, is ook nog iets, een bodemattest van het OVAM in te vullen. Daar zit er ook nog niet bij. En dan artikel 22, de bevoegde rechtbank bij geschillen. U zal mij misschien kunnen uitleggen waarom daar geopteerd is voor de rechtbanken van het gerechtelijke gebied Antwerpen, arrondissement Turnhout. Het zal misschien knip- en plakwerk uit een modelovereenkomst zijn, tenzij dat er misschien een goede reden zijn waarom dat als we hier in Berchem een geschil zouden hebben tussen de gemeenten en de Belleco, waarom we daarvoor naar de rechtbank in Turnhout zouden moeten gaan. Dat lijkt mij toch Leuven misschien eerder aangewezen.
Goed, bedankt voor de vragen. Joris, uw opmerking met de rechtbank van Turnhout is zeker terecht. Dat zal aangepast worden, is inderdaad knip- en plakwerk vanuit een ander document. Zoals ik daar straks gezegd heb, andere antwoorden zullen meegestuurd worden met de notulen. Misschien. Burgemeester wil toch nog misschien antwoorden?
Misschien. Toch voor de volledigheid nog op uw vraag over artikel 10. Het aantal kalenderdagen is inderdaad niet ingevuld en daar is het voorstel om dat op 30 dagen te brengen.
Goed, zijn hier nog vragen over? Nee, dan kan ik het punt ter stemming leggen. Dus waar rechtbank Leuven zal aangepast worden, zoals het natuurlijk moet. Wie stemt tegen? 2. Wie onthoudt zich? Niemand. 18 stemmen voor. Puntje 17. Komen we aan het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer. Vragen we de goedkeuring van de verkeerssignalisatie naar aanleiding van het instellen van beurtelings parkeren in de Oude Baan tussen de Bosstraat en de Weigenstraat. En daar is het dus zo dat aan de bewoners van de Oude Baan werd gecommuniceerd dat de in het verleden genomen verkeersmaatregelen, verschillende verkeersmaatregelen zouden geëvalueerd worden. De snelheidsminderende maatregelen die daar werden toegepast bij wijze van parkeervakken leiden tot heel veel opmerkingen en zelfs meningsverschillen tussen een aantal bewoners. De mobiliteitszaal gaf positief advies voor het instellen van een regeling voor beurtelings parkeren, zoals het vroeger was, en de parkeervakken weg te halen in de Oude Baan tussen de Bosstraat en de Weigestraat. En bijkomend een parkeerverbod in te stellen ter hoogte van de woningen tussen de huisnummers, of met de huisnummers 15 en 22. Dat is daar een zeer flauwe bocht. En om dat daar overzichtelijker te houden, is dat het voorstel daar was tot vandaag geen opmerking, maar Joris heeft er daar eentje.
Ja, dat is eigenlijk eerder iets praktisch, want inhoudelijk heb ik daar geen probleem mee wat er wordt voorgesteld. Als ik het goed heb geteld, is dit het 8e reglement over het verkeer in de Oude Baan. Een aanvullend wegverkeer is het reglement over de Oude Baan. Dus als iemand in de Oude Baan wil rijden, die moet dan eigenlijk al 8 verschillende reglementen gaan napluizen om te weten wat hem daar eigenlijk mag doen. En een politieagent die daar een situatie tegenkomt, die zal ook 8 reglementen moeten nakijken of dat wel klopt wat er eigenlijk is voorgesteld qua weginfrastructuur en wat een eventuele overtreder al dan niet mag doen. Dus mijn voorstel was eigenlijk, dat is nu niet voor nu natuurlijk, maar bij een volgende keer als we daar weer eens ergens iets moeten wijzigen, kunnen dan de bestaande aanvullende reglementen over het wegverkeer over één en dezelfde straat, die is allemaal samengevoegd worden en daar één tekst van te maken. En als er dan een wijziging komt, in plaats van dan weer eens een 9e reglement te doen of een 10e reglement, verwijs dan iedere keer terug naar dat basisdocument waar alles staat van parkeerverboden en parkeervakken en andere wegsignalisatie. Verwijs dan naar dat ene en wijzig dat dan vanaf een bepaalde datum. Dat lijkt mij een simpelere manier van werken om het overzicht te houden. En dat is dan niet alleen voor de burger die het eigenlijk allemaal moet weten waarin hij zich moet houden, en ook voor, maar ook voor degene die dat moet handhaven. Dat is een suggestie.
Bedankt voor de suggestie, Joris. We zullen het meenemen, het antwoord in de notulen. Zijn er nog vragen hierover? Nee, dan stem ik. Lijkt het punt ter stemming. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? Ook niemand. Eenparig. Goedgekeurd. Puntje 18, mondelinge vragen. Er waren geen binnengekomen. Maar heeft er iemand een vraag over een acute beleidsaangelegenheid? Nee. Goed. Dan sluit ik hier de openbare zitting van de gemeente.